Laatste Motorpodcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
Goedendag iedereen en welkom bij de enige echte motorpodcast. Ik ben Arno Jaspers van maxmoto.be. Ik ben hier samen met Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl. Onze derde gastheer Joost Overzee, die kon er helaas niet bij zijn. En dat vind ik heel jammer.
Dat is altijd jammer.
Deze aflevering is een Honda special. En als er één iemand is die Honda in zijn bloed heeft lopen, dan is het net Joost.
Honden?
Honda.
Hij heeft heel veel honden. Je hebt het verkeerd begrepen. Ja.
Honden ook, maar hij heeft ook heel veel Honda's. Veel. Hij is ooit begonnen met een CB250 uit 1978.
Die heeft
als
hij
ik
nog.
Als ik het goed voor heb. Die heeft hij inderdaad nog, een olijfgroene, prachtig ding. Heeft hij ook helemaal gerestaureerd en ziet er gewoon uit zoals een klassieke Honda eruit moet zien. Maar vandaag was hij onderweg met zijn andere Honda.
De Monkey.
De Honda Monkey, een moderne 125cc. Speciaal gebakje, zoals Honda er wel meerdere geproduceerd heeft en nog steeds produceert. Ja. Nadeel van dat ding is dat het nogal klein is, dat je het moeilijk ziet en heeft een kleine aanrijding gehad onderweg naar hier. Ik hoop dat hij er goed uitkomt aan de telefoon.
Hij moest positief. Nog maar 1000 kilometer, zei hij, op die Monkey, zeg maar. Dus het is wel een Frans ziekenhuis waar hij terechtgekomen is. Hij woont sinds kort in Frankrijk. Maar beterschap, Joost, het komt vast goed.
Ja. Kijk, Joost die heeft dus een duidelijke binding met het motormerk Honda. Ik kan zelf zeggen dat ik dat ook wel heb. Heb jij enige binding met Honda? Ik geloof het wel, hè?
Nou ja, het is het grootste motormerk ter wereld.
16 miljoen?
Ja, 18,7 miljoen hadden ze er. En ze hopen dit jaar weer terug te gaan over de 20 miljoen geproduceerde motoren.
Ja.
Dat lukte ze in 2018 ook al een keer. Toen kwam corona. Toen zakten ze. Dan denk je, ze zakken maar een beetje in. Toen gingen ze naar 15 miljoen. Dus dan heb je 5 miljoen minder motoren.
Ja.
En nu gaat het weer de goede kant op. Dus uiteindelijk is het zo. Ik geloof dat in Nederland 22% van alle motoren. Dat soort 21-22% van alle motoren in Nederland die er zijn. En dan heb je het over meer dan 800.000 motoren. Dat zijn Honda's.
Right.
Dan moet ik daar wel bij zeggen dat ik geloof dat dat dan iets van 180.000 Honda's zijn in Nederland. En daarvan zijn er dan 150.000 weer ouder dan 2010. Dus eigenlijk heeft iedereen een Honda, een oude Honda in de schuur staan. Dat heeft iedereen, elke Nederlander.
Ja, grappig. Want ik zei het al, ik heb wel wat met Honda. En dan heb ik het voornamelijk ook met oude Honda's. Ik ben ooit begonnen met rijden op een Honda Dax bromfiets 50cc.
Oh, nice.
Dat is dan later ook een 70cc geworden. En zo via legaal.
Oh, wow.
Een 72cc Honda motorfiets met nummerplaat.
Oh, echt?
Dat was officieel mijn eerste motorfiets.
Oh, wow.
En dan doorgegroeid heb ik nog een CB125 gehad. En ben ik wel eventjes bij die CB's blijven plakken.
Ik heb al een Honda TS50 gehad. Beetje zo'n kakkerscooter met van die benenkappen. Was dat, ja.
Ja, en dan die Honda 50's, het zijn gewoon de meest geproduceerde brommotorfietsen ooit. De C50, de Cup van Honda, die ze een paar jaar geleden dan in een moderne versie 125 hebben gebracht, is de best verkochte tweewieler aller tijden, motorfiets aller tijden. Dus het is een grote speler, maar ik dacht altijd dat jij iets had met Fireblades.
Nou, dat komt ook wel. Ik heb twee Fireblades gehad. De eerste was een 94. Ik heb gisteren nog een foto bekeken. Reno zijn vader, Reno onze techneut, zeg maar, die had er ook een. We hadden allebei een Fireblade. Nou, duikte gisteren een foto op dat we allebei achterop een Fireblade zitten.
Stoek te wezen voor de foto. Mooi.
Ja, echt een prachtige foto. Daarna heb ik ook nog een nieuwere Fireblade gehad. Toen ik begon met een beetje in de motorindustrie, zeg maar. Begon ik bij een Nederlandse versie van Performance Bikes.
Een 921 Fireblade.
Of? 921 Fireblade heb ik toen gehad als motor van de zaak. En dan was er dan een fonkelnieuwe Fireblade. En daar gingen we dan alle spulletjes op zetten. Nou, daar was ik zo gelukkig mee. Dat was toen een soort van hobbybaantje nog wat ik erbij deed. En pas daarna is dat wat serieuzer geworden allemaal. Ja. Maar ik had dus vanuit dat hobbybaantje had ik een fonkelnieuw Fireblade. Zo'n zwart-witte 2000 versie. Wat een geweldig ding. Ja. En nog steeds vind ik dat een van de mooiere motoren ever, zeg maar.
Okay.
En een geweldig ding ook.
Ja, mensen onderschatten dat altijd, hè, dat die Fireblades, dat echt zo'n beetje een cultus op zich.
Die 2000 was al de 954, bedenk ik.
Ik ben net aan... Ja, daar komt inderdaad... Ik dacht wel dat die 921 nog net iets ouder was. Je had de 921, dan de 954. En dan zijn ze volgens mij overgeschakeld op de 1000s. En dan zat je weer met ja, de SC-benoeming volgens mij. En ja, dan de SP1, ja. SP2 enzovoort en zo verder. Maar ja, Fireblades, het is een wereldje apart.
Ze worden nog steeds verkocht, vind ik ook. Heel bijzonder.
Ja?
En ze worden nog gehomologeerd, volgens mij ook nog.
Ja.
Want ze staan nog op de prijslijst bij Honda Nederland. Nou, dan moet je er een euro 5 of een uitloopprocedure.
Ja.
En het verbaast mij, want ik ben best wel wat introducties geweest van nieuwe Fireblades. Dat was altijd in Qatar, op de een of andere manier. Dat was een soort van thuisbasis voor...
Ja.
En elke keer dacht je weer, oh man, wat is dit gaaf. Ik ga gewoon weer circuit rijden met zo'n ding of zo, weet je wel.
Ja. Ik vind het grappig, want de Fireblade, dat is nu eens de superbike. Ik heb best wel wat ervaring met superbikes van alle merken. De Fireblade is met voorsprong de superbike waar ik het minst mee gereden heb. Met de laatste generaties zelfs helemaal niet gereden. De reden daarachter is ook gewoon omdat als die dingen dan in het perspark komen, wat meestal niet het geval is omdat ze te duur zijn om in België in te schrijven, dan neem je ze mee en dan kom je op de meeste circuits niet meer weg met het feit dat ze te veel geluid maken.
Nou, dat,
omdat die dingen zo ontzettend luid zijn. Ja. Maar
dat was
een verhaal apart.
Nou, dat is zeker een apart verhaal. Want dat weet ik ook nog van Qatar, dat ze die SP voor het eerst hadden.
Ja.
Nou, die Honda's die waren altijd van die stofzuigers, weet je wel. Die hoorden je niks aan. En opeens, die SP...
Mega geluid.
En dat ding had ook opeens er heel veel pk's bij. Terwijl dat altijd tegen de filosofie van Honda in was.
Ja.
Ja, dat is wel een dingetje. Hè? Je komt op geen circuit kom je uit met dat ding door die klep in de uitlaat ook vooral.
Ja. Ik had als eerste agendapuntje opgeschreven de beste Honda waar je ooit mee gereden hebt.
Oeh. Die heb ik net eigenlijk al genoemd. Dat is dan toch die...
Dat blijft die Fireblade.
Elke Fireblade bijna. Moet ik zeggen dat ik het nieuwste model iets minder mee heb. Maar vooral de oudere Fireblades. En in den beginnen, in 1993, die eerste Fireblade... Die sloeg me toch een gat in de hele motorwereld wereldwijd. Mm-hmm. En dan vind ik zelf die 94... niet de beste. En dat is ook vooral omdat ik er al jaren niet meer op gereden heb. En dat wil ik ook zo houden. Want ik heb nu nog het idee dat dat de beste Fireblade ooit was. Terwijl ik eigenlijk wel echt weet. Als ik ooit op dat ding ga rijden, die 94 weer, dan denk ik, wat een horror van een ding is dat dan, joh. Echt.
Ja, dat is altijd bij die oudere bakken natuurlijk. Hè, dat je meer de staat van de motorfiets test dan
precies,
wel...
Ja. Ja, die 94 is beroemd geworden met die Urban Tiger kleurstelling.
Oh ja.
Ik had dan die andere. Ik had een zwart met aubergine rode, had ik. Ik heb ook nog CBR 1000 gehad, bedenk ik me opeens. CBR 1000F. Okay. Dat was mijn eerste eigen motor.
Ja.
Goede keuze om mee te beginnen.
Ja, sterk.
In het roze. Ja, dat, dus ik heb best wel wat hondes gehad. VTR 1000 heb ik ook nog gehad, bedenk ik. Maar de beste zou ik zeggen, die 94er. Maar dat is niet gebaseerd op realiteit,
enige rationele argumenten.
En
beste Honda ooit vind ik ontzettend moeilijk om te zeggen. Als ik dan puur voor het emotionele aspect zou kiezen zoals jij doet, dan kom ik ongetwijfeld weer uit bij mijn allereerste Honda DAX. Maar dat is een 50cc, dus die zullen we dan even disqualificeren. Ja, die 50cc en de 72cc, dat is een White DAX. Die heb ik altijd bijgehouden.
Wat, een White DAX?
Dat is een soort van speciale uitvoering, redelijk zeldzaam.
Ja.
Dus die heb ik altijd bijgehouden en ook origineel gehouden. Dus daar ben ik wel fier op, dat ik toen toch al het verstand had van nee, ik ga het niet helemaal met geanalyseerde boutjes gaan tunen en weet ik veel wat voor fouten, grotere cilinders opsteken en zo. Dat heb ik bij andere bromfietsen gedaan. Maar nee, die heb ik origineel gehouden en bijgehouden. Dus puur emotioneel gezien, die dingen. Als ik dan rationeel ga nadenken, dan vind ik het heel moeilijk. Omdat, als ik heel eerlijk ben, het huidige Honda-gamma, daar vind ik nog maar weinig motorfietsen waar ik echt mijn zin in terugvind. En je zei het voorafgaand aan de aflevering al, we moeten het even hebben over saaiheid. Want... Ja,
Ik
ben het daar bij jou mee eens. Heb ik ook al meermaals geschreven. Dat als we gaan kijken naar het huidige Honda-gamma, dat daar heel veel motorfietsen bij zijn die, weinig levensvreugde in zich hebben. Hè? Die uitstekend zijn in het transporteren van een motorrijder, passagier en bagage van A naar B. Terwijl ze perfect aan de Euro 5 Plus norm voldoen en zo weinig mogelijk uitlaatgeluid
geven.
Zo weinig mogelijk benzineverbruik, zo handig mogelijk stuurknoppen, whatsoever. Dat kunnen ze bij Honda echt wel goed maken. De NC750 die schiet me in één keer door mijn hoofd. Maar
goed verkocht bij ons in Nederland.
Als ik dan denk naar de beste Honda, ik was ontzettend aangenaam verrast door de nieuwe Hornet.
Ja.
De 750, dus nog niet de CB1000, waar we hopelijk binnenkort mee kunnen gaan rijden. Maar die 750, dat was het eerste 72 graden parallel twin motorblok, waarvan ik zei, dit heeft een andere fabrikant dan Yamaha, dan de MT-07, waar ik privé mee rijd, nog beter voor elkaar gekregen. Daar zit nog meer power in. Dat geluid is on-Honda-achtig goed. Dat is echt, die klinkt standaard beter dan eender welke motor met aftermarket gedoe op. Dus die Hornet 750 ben ik enorme fan van. En voor dit jaar hebben ze dan ook nog eens de looks aangepast. Die zijn een stukje agressiever geworden. En dat mocht ook wel, want laat ons eerlijk zijn, die eerste generatie, daar knapten veel mensen af op de looks. Maar die Hornet 750, ik denk dat dat hem dan voor mij zou worden.
Oké. Okay. De CB750 heet dat ding dan?
Ja,
die range. Ik heb gisteren even naar de range zitten kijken van Honda. Ik denk dat ze 50 modellen hebben op dit moment die leverbaar zijn.
Het is ongelooflijk.
Ongelooflijk. Wat leuk is, is dat de CBR600 RR terug is.
Ja.
Leuk dat het ze het doen, maar daar gaan ze er nul van verkopen. Dus het verbaast iedereen dat ze dat gedaan hebben.
Ja.
Fireblade is toch... Die CB1000, denk ik dat dat wel een gaaf ding kan worden.
Mm-hmm.
Daar gaan we dus nog mee rijden. Dat is de nieuwe naked, de zware naked, zeg maar. Maar ze hebben nog zo ontzettend veel. 500, 650. Het is niet te geloven hoeveel dingen ze hebben. En ik heb zelf ook nog een Honda. Ik heb de ADV350.
Ik ben hier even door de website aan het gaan. En ik was al helemaal vergeten dat jij ook nog zo'n ADV350.
Die XADV750 is recent vernieuwd. En de Forza 750 ook, die motorscooters. Maar, en de ADV350 is ook vernieuwd. En daar baal ik een beetje van. Want nu heeft hij een beter dashboard gekregen. En dan denk ik, dat is eigenlijk onzin. Maar
rij jij weer rond met het oude model?
Stiekem denk ik toch, dat het huidige dashboard is inderdaad uiterst matig. Ja. Ik ben heel gelukkig met die 350 motorscooter.
Mm-hmm. Als we het niet hebben over niet de beste Honda, maar memorabele Honda's waar je ooit mee gereden hebt. Te veel om op te noemen?
Nou, dat zijn er wel heel veel geweest inderdaad. En memorabel is vaak niet alleen de motor, maar de combinatie ermee, zeg maar.
Ja.
Die 94er Fireblade, dat is voor mij een memorabele motor, omdat een van mijn eerste motoren. CBR1000 was de allereerste, dat memorabel ding.
Ja, vergeet je ook nooit.
Als
we gaan kijken naar het huidige gamma.
Het huidige gamma, ja. Ik vind de NT1100 vind ik altijd een enigma, want... En de eerste keer dat ik op dat ding reed, was in Spanje. Prachtig asfalt. Helaas zat er DCT op dat ding. Gaan we het straks nog wel weer hebben.
Ja.
Toen kwam ik van dat ding af. Dacht ik, wauw, dit is eigenlijk exact wat je nodig hebt. Hè? Dit is gewoon een geweldig goed. Dit is een Africa Twin, maar dan voor het asfalt. En toen hebben we hem daarna als lange duurtest gehad. En toen viel hij me eigenlijk gewoon toch steeds meer tegen.
Mm-hmm.
En werd dat, helaas het woord saai werd hem al snel.
Ja.
Dus uiteindelijk maken de omstandigheden ook wel weer het memorabele deel, denk ik.
Ja.
Meest memorabele Honda press launch is toch de CBR 125 geweest.
Oké. Okay.
Waarbij... die
125, daar heb je er in Nederland waarschijnlijk ook. Ja.
Toen werden de 125's nog helemaal niet in Nederland verkocht. Ik heb het verhaal waarschijnlijk al wel eens eerder verteld. Toen was het zelfs zo dat wij 's morgens bij zo'n persintroductie reden we op de 650 volgens mij of een 500. En 's middags moesten we ruilen met de Belgen en moesten we op die 125's. Maar die werden in Nederland niet verkocht toen, want er werden helemaal geen 125's in Nederland verkocht. Nou, toen zijn we met een mannetje of 5-6 aan motorjournalisten zijn we op CBR 125 gekropen. Daar hebben we niet de Veilig Verkeer Nederland prijs mee gewonnen.
Ja.
Want dat ging waanzinnig slipstreamen, zeg maar.
Ja.
Prachtig, prachtig, prachtig. Er zit amper gang in zo'n ding, zeg maar. Maar het is zeer memorabel door de omstandigheden.
Ja, dat zie je op perspresentaties wel vaker. Dat de motoren met weinig power, weinig cilinderinhoud, dat die zorgen voor toch net iets agressiever rijgedrag dan gewoonlijk. Maar bij Honda zie je inderdaad dat ze bij die 125 ontzettend sterk zijn. Hè? En dat zeg ik niet omdat ik zo'n fan ben van die kleine dingen als de MSX en de DAX of de Cup die ze nog steeds in het gamma hebben.
Ze hebben ook een goed aanbod daar gewoon.
Maar ze hebben een heel goed aanbod. Ja? En dan zeker in België, waar ja, het A1-rijbewijs net iets toegankelijker is via het autorijbewijs, merk je gewoon dat Honda een hele hoop scooters verkoopt ook.
Ja.
Een SH125,
oh ja,
dat is een benoeming die bij de meeste motorrijders geen belletjes doet rinkelen. Nee. Ja, dat is echt een briljante scooter. Ja. Een grote wielenscooter, ja, dus stabieler. Toch heel veel ruimte onder het zadel. Alle moderne snufjes, het is eigenlijk bijna een auto op twee wielen.
Ziet er niet uit.
In 125cc formaat, ziet er niet uit. Kost ook niet overdreven veel. Maar ja, dat zijn echt zo van die puur praktische producten die dan weer aansluiten bij dat saaie wat we er net al aanhaalden. Ja. Ja. En wat eigenlijk voor mij ook wel in contrast staat met de grote motorfietsen die Honda produceert, want die NT1100, daar had je het al over. Ik heb er ook hier in België dan mee gereden. Ik ga niet zeggen dat de eerste crossover was, want de Tracer die reed volgens mij al een tijdje rond.
Klopt.
Maar daar merkte je wel echt dat die trend van de crossovers, dat de next big thing ging zijn naast de adventures. Dus het goed doorontwikkelde blok van de Africa Twin, wat in een meer straatgericht pakket geduwd wordt.
Ik hoop
wordt
eigenlijk op een die XADV hebben ze nu. XADV 750 is dat.
Ja.
Ik zit nog steeds te wachten op een loeizware motorscooter gewoon. Dus die 1200, maar dan een XADV 1200 of zo. Dat bestaat volgens mij nog helemaal niet. De echte grote knalscooters. Maar omdat Honda en die scooters heeft en DCT heel erg aan het pushen is altijd, dan denk ik dat zou...
Dan kom je gewoon in het vaarwater van de Goldwings.
Nou ja, dat. Maar dan een Goldwing, een scooter Goldwing, zeg maar. En de grap is, die hebben ze in het verleden ook wel gehad. Dat heette de Pacific Coast.
Ah, Pacific Coast, ja.
Pacific
ja.
Coast, dat was een Tupperware ding van je welste, zeg maar. Dat was een plastic scooter. Je ziet ze nog wel eens rijden.
Dat is nu weer retro.
Dat is helemaal retro, ja. Dus ik zit nog een beetje te wachten op een echt zware, grote, praktische motorscooter met alles automatisch.
Die Goldwing wil ik het nog heel even over hebben, want dat is voor mij wel een van de meest memorabele perspresentaties geweest. Ik denk dat er wel een internationale perspresentatie van was, maar om een of andere reden was daar vanuit de Benelux quasi niemand naartoe. En dan heeft Honda Benelux, die toen in België zaten, een perspresentatie georganiseerd in de haven van Antwerpen. Mijn speeltuin, laat ik
maar
zeggen.
Ja, dan kan je goed knallen,
waar
toch?
Waar ik de weg wel een beetje ken. Geheim maar circuit. Het was ook zo... die motoren worden meestal gepresenteerd voorafgaand aan het seizoen. Dus in de winter, of echt het hele vroege voorjaar, slecht weer, koud. En dat was toen ook zo. En er was maar één Goldwing aanwezig. En daar wilde natuurlijk iedereen mee gereden hebben. En ik was niet de eerste, maar toch bij de eerste om het stuur van de Goldwing over te nemen. En dan mochten we een rondje haven doen. En op een zeker stuk, ik vergeet het nooit, ik was er samen met twee jongens uit Luxemburg. En we rijden in Kallo richting Kallo Dorp in. En daar heb je zo een klassiek kasseien paadje waar je even over moet. En met een Goldwing is dat normaal gezien helemaal geen probleem. Maar glad, je voelt het al aankomen, paf, dat ding op zijn zij. Dus ik hang eraan, echt.
Ik zag dit niet aankomen.
Als een aap op een stokje aan dat ding dat dan tegen 5 per uur echt bijna gewoon omvalt op zijn zijde.
Oh, ik dacht op zijn zij dat je ermee gevallen was.
Nee, niet omgevallen. Echt wel.
Oh,
we reden nog een beetje door.
Ja.
Maar aan lage snelheid echt een heel knullige valpartij. Maar bij zo'n Goldwing, je hebt een hoop gewicht mee. Dus die voorkant toch ook op dat gladde stukje snel kwijt, weinig gevoel erin. En ik hang aan het stuur nog te glijden tegen 2 per uur, want die massa eens in beweging is, blijft wel even gaan. En ik besef al van, dit is echt niet goed. Dus met z'n drieën dat ding terug rechtgezet. Want op zijn
je bent er toch mee gevallen uiteindelijk. Ja.
Dat ding terug rechtgezet, even bekeken. Ja, godveran, die onderkant zo, die uitlaten toch best... Ja, niet de meest opvallende schade, maar je weet gewoon, dit gaat geld kosten. Ja. Dus met heel rode kaken terug naar de PR-dienst. sorry, maar kijk, dit is er gebeurd. Ik had er echt zelf... Ik was niet overdreven hard aan het rijden. Ik was geen risico's aan het nemen, wat dan ook. Maar gewoon stomweg gevallen. Ja, oké.
Niet aan het wielen.
We lossen het op, bijvoorbeeld.
Ja.
En dan heb ik het toch tot het voorwoord van de Moto Plus geschopt.
Oh, knap. Pannenkoek van het jaar.
Die ene Belg. Natuurlijk Erik Bulsink, hoofdredacteur toen van Moto Plus. Ja, die was speciaal vanuit het Verre Oosten van Nederland afgezakt naar Antwerpen om toch met de Goldwing als eerste te kunnen rijden. Ja, die had er nog niet op gereden. En dan gaat er een stomme Belg tegen de vlakte met dat ding. Dus, dat vergeet ik nooit. Ja. Ben ik nog altijd een beetje treurig om.
Ik denk wel gelijk aan die wheelie-foto. Performance Bikes had hij ooit met Weiler Ronnie Smith. Ja. Die Goldwing aan het wheelie is. Dat is toch wel een heel erg legendarische foto.
Ja, ondertussen zijn er meerdere die wel met de Goldwing wheelie hebben. Maar inderdaad, toen die tijd. Hey, maar van de Goldwing moeten we over naar de speciale Honda's. Want we hadden het er net al over bij die 125 cc's, maar ook bij het volledige modellengamma heeft Honda altijd wel zo'n paar specials in de range gehad. En Joost's Monkey is dan zo'n mooi voorbeeld. Dat is iets wat bij de andere merken bijna niet terug te vinden is, of toch zeker niet in dat gamma. Je had het er straks al over de NM4.
De NM4, de Vultus. Ja. Nou, dat is het rare aan Honda. Het schizofreen ook, vind ik altijd eigenlijk, dat ze... De meeste motoren van hun line-up, daar kan je het woord saai makkelijk overheen plakken. Hm. Hè? Het is nooit enorm frivol, het is nooit uitbundig, het is altijd klaarstellingen.
Bij wijze van spreken, bij een Ducati kan je altijd klagen over de prijs. Ja. Bij een Honda kan je altijd zeggen van, hij is een beetje saai.
Hij is een beetje saai, nou precies. En dat is vaak ook, die NT11 Honda weet ik nog wel, bij de introductie, hij is er in het zwart, het grijs en het donkergrijs of zo. Weet je, dat soort dingen, dat hebben ze heel vaak. Maar ze hebben ook heel vaak... modellen als de MSX, de DAX, de RC211V,
de 213 VS.
De MotoGP replica. Zo nu dan komen ze met dingen dat je denkt, nou, ergens heeft iemand niet op zitten letten in die hele Honda-familie. De mensen die de motoren ontwikkelen zijn echt liefhebbers. Dat kan niet anders. Die mensen eten, drinken, slapen motoren. Maar er is altijd een boekhouder die komt no. Ja. En dan als die even met vakantie is, dan komen ze met een model. Dat je denkt, hè? Hoe kan... En de NM4 Vultus heette dat ding.
Ja,
dat was een motorscooter. Ik heb ooit één keer erop mogen zitten met jouw vroegere compaan toen. God, hoe heet die? Arnaud.
Oké.
Renault. Ja. Daar hebben we een foto gemaakt. Allebei hadden we dan ons kolletje over ons gezicht getrokken, want we wilden niet gezien worden op dat ding. Zo ontstellend lelijk was die.
Ja.
Maar ik betrap me erop dat ik 2 weken geleden op mobile.de zit te kijken wat zo'n Vultus kost, weet je wel.
Ja.
Want het is een belachelijke scooter. Ja. Hij ziet er een Batman-scooter is het, als het ware.
Een soort van Bat-scooter, maar dan wel een 750cc-blok dat erin steekt. Dus zat ook wel wat gang in. Ah, ik weet dat een van de unique selling points was dat je het backlight van het dashboard, dat kon je in verschillende kleurtjes instellen.
Kijk, dat was echt weer de boekhouder met vakantie. Dus het is... maar dat ze hebben heel veel van dat soort rare modellen. En ook nu dat ze een DAX blijven verkopen, weet je wel. Of een MSX of... MSX
dat kan je dan een beetje in de retro-trend plaatsen. Die DAX, die Monkey, die Cup, die MSX. Ja. Dat is dan echt weer een buitenbeentje. Maar de NM04 is zoiets wat naar voren komt.
De DN01
hoorde er ook bij. Maar als je vroeger teruggaat, en dan vooral bij hun scooters. Je moet even googlen naar de Honda Elite, de Honda Spazio. De Honda Lead, de Honda Beat. Dat is dan een 50cc.
De Helix, die ook wel Lelix werd genoemd. Ja.
Ze hebben echt... tal van de mega futuristische designs.
Ik zag gisteren nog een filmpje uit de jaren 80 met Grace Jones. Die op een scooter zit met een opklappende koplamp.
Dat was de Spacey volgens mij. En dan had je ook nog die naamverschillen tussen Amerika en Europa.
Ja.
Dus,
die MSX 125 die we nu hebben, die heet in Nederland sinds kort pas Grom. Maar die heette in Amerika al jaren Grom. Zeg maar. Met die namen is het vaak... in Nederland hebben we de Hornet, maar het heeft heel lang in Nederland geen Hornet mogen heten. Jarenlang was in de rest van de wereld iets een Hornet.
Juist, omwille van copyright problemen.
En ik meen dat Gazelle was die een fiets had of zo, weet ik veel, iets in die sferen. En nu is dat pas wereldwijd dan een Hornet.
Ja.
En die CB1000, daar verheug ik me echt serieus op.
Absoluut. De CB1000 die dan een soort van afgezwakte, maar ook goedkopere Fireblade platform naked bike moet gaan worden. Hè?
Ja, ze hebben al een CB1000. De CB1000R heet dat ding. Maar dat is een soort van retro-achtige naked is dat. En dit is gewoon een, laat ik het dan maar zo zeggen, Z1000. Ietsje minder agressief, maar een agressieve naked bike met een dik blok erin. En dat hebben we wel vaker aangekondigd gehad. En dan moet je wel zeggen dat dan vaak het zo is dat Honda het toch weer wat verbraafd heeft. Dat je dan bij dat ding komt en dat je denkt, het is wel een heel lief, hij ziet er wel heel lief uit.
Ja, dat hebben we hier in de podcast ook al vaker gezegd, maar de presentatie van die nieuwe CB1000 Hornet, dat is ook niet van de leien dak gelopen. Die motor is ook een jaar later gekomen dan dat die aanvankelijk gepland was. En toen ze hem voorstelden, dat was op de Intermod geloof ik, of was het nu op de Eikma? Ik ben aan het twijfelen. Maar toen... dierven ze er ook niet meteen een pk-cijfer op plakken.
Nee, dat klopt.
En als je in de super naked klasse naar voren komt met een motor waar je geen pk-cijfer op durft plakken, dan ben je echt gewoon voer voor de leeuwen. Dan weet je gewoon meteen van oké, dit wordt hem niet.
Nee,
punt.
Nee. Daar ben ik ook een beetje bang voor. Want Honda is ook zo'n merk die er vaak zegt... ja, we hebben hem wat teruggetuned, dan heb je meer koppel. Maar ja. dan ben je wel 30 pk kwijt... en dan krijg je 1 newtonmeter koppel erbij of zo. Zo. Dat is vaak wel zo.
Ja. Ja. Ja, kijk, we gaan het binnenkort zien. Ja. Ik stel voor dat we hier even afronden met de eerste helft. Dadelijk gaan we verder met nog een hele hoop Honda-gerelateerde onderwerpen.
Deze motorpodcast wordt u aangeboden door Iwan van der Valk,
Joost Overzee
en Arno Jaspers.
Motorrijder stopt hier.
Goed, zijn we weer met de vaste rubrieken. Die komen ook aan bod in deze Honda Special, waar we beginnen met de motormarketingmisser.
De motormarketingmisser.
En jij wilde het even hebben over een van die speciale gebakjes van Honda, een elektrische scooter.
Ja, dat ding heet de EM1E. Mm-hmm. En dat is een elektrisch scootertje gewoon, zeg maar. Ja. Maar sowieso is het al zo dat het elektrische ding best een probleem is voor Honda. En dat is heel logisch, want er is geen geld te verdienen in elektrische motorfietsen. Dat is helder.
Goh ja, zie je zelfs bij hun auto's ook. Hè? Kleine schattige Honda-autootje, dat is hem ook niet geworden.
Nee. En Honda, sterker nog, heeft het op autovlak lastig en wordt nu niet overeind gehouden, maar geholpen door de goede cijfers van de motorverkopen. Ja, als je 20 miljoen van die dingen in een jaar verkoopt, dan doe je echt
dan
iets goed.
Dan telt het wel door, ja.
Maar die EM1E is een elektrisch scootertje, hartstikke leuk ding. En de grap is dat ding nu voor hartstikke leuk geld te koop is. Namelijk 2900 en een beetje of zo. Wat nog niet eens weinig is, maar...
Dat is de helft van wat je zou verwachten.
Dat is de helft. En dat is ook de helft van wat het was. En dat is dus de motormarketingmisser eigenlijk een beetje. Dat ze eerst ingezet hebben op een hele hoge prijs voor dat ding. En dat ze dachten, het is een Honda, dus mensen gaan dat wel betalen. Ja. Dat is niet gebeurd. Dus er staat nu opeens op de advertentie... ik geloof €4500 was de ding. Wow. Of €4600. En nu opeens kan je hem kopen voor €2900. Het voordeel is dat je nu voor heel weinig... een elektrische Honda kan kopen. Het nadeel vind ik dan... het afprijs is hartstikke tof... maar het staat niet heel erg goed, vind ik. Als
niet erg premium. Premium is een woord dat veel te vaak gebruikt wordt... in onze sector en in marketingcontext zeker... Maar als er dan eens één motormerk is waar ik toch vaak terugkom van dit is echt wel premium qua afwerking, qua gevoel, dan kom ik bij een Honda toch wel uit. Ja.
Ik heb even een periodetje meegemaakt dat ze wat slechter waren. Ja. Maar dan heb je het misschien wel over 10, 15 jaar geleden. Dat kwalitatief opeens gekke dingen op motoren. Maar dat hebben ze daarna ook weer rechtgetrokken. Over het algemeen kan je ervan uitgaan dat als je een Honda koopt, dat het kwalitatief... Ja. prima in orde is en dat ding nooit stuk gaat.
Ja, sluit ook aan bij jouw verhaal wat je daarnet aanhaalde van het motorpark in Nederland, dat er gewoon bij de oudere motoren zoveel Honda's zijn. Ja. Dat is iets wat in België ook leeft, maar we moeten het nog even hebben over Honda Nederland, want daar is raar nieuws.
Raar nieuws. Ja, er is zeker raar nieuws aan de hand en dat heeft alles te maken met het dealernetwerk. Mm-hmm. En dan moet ik een klein stukje terug in de tijd... zeg even voor het gemak, een jaar of 10 geleden ging Honda haar dealernetwerk, Europese dealernetwerk, volledig reorganiseren. Mm-hmm. Gevolg was, Nederland werd gesloten, werd samengevoegd in België naar de Benelux.
Ja.
En daarnaast werd er in het dealernetwerk gesneden en werden er enorme eisen opgelegd aan dealers. Ze moesten een eigen ingang, eigenlijk wilde Honda alleen nog maar monobrand, dus alleen maar Honda dealer.
Ja.
Nou, uiteindelijk... zorgde dat voor een soort van revolte bijna onder de dealers. Het liep uit in één grote clusterfuck. En dat was ook omdat die Europese reorganisatie ook halverwege bleef hangen. Want het was de bedoeling dat zowel België als Nederland... op een gegeven moment onder de Duitse organisatie zouden komen. Dat is toen niet doorgegaan. Nou, dat heeft heel veel onrust veroorzaakt. En dat heeft ervoor gezorgd dat Honda vreselijk wegzakte in de verkoopcijfers. Echt gewoon op een beschamend niveau voor Honda. Nou, toen is daar een nieuwe baas gekomen, een Belg. En die heeft dat allemaal weer rustig op teruggebouwd. En de rust teruggebracht in het dealernetwerk. En uiteindelijk gaat het nu gewoon weer goed met Honda.
Ja.
Maar in heel Europa is Honda nummer 1. Behalve, ik meen Zwitserland en Oostenrijk zijn ze nummer 2. Mm-hmm. Qua verkoopcijfer. Maar in Nederland zijn ze maar nummer 4. Okay. Dus wat is er nu volgens mij gebeurd? Dat is een beetje mijn invulling. Dit komt, wat er nu aan de hand is op dit moment, komt vanuit Europa. Die zegt, jongens, wat er daar in Nederland gebeurt.
Kan niet.
Ja. Dat kan niet, dat moet anders. Nou, wat gebeurt er dan in Nederland? In Nederland zijn bijna alle dealers multibrand. Oftewel, ze hebben meerdere merken.
Ja.
Honda en alle merken willen dat eigenlijk. Yamaha zie je dat ook. BMW heeft dat ook al jaren. Willen het liefst monobrand. Dus die willen één zaak met alleen maar hun product erin.
Ja.
Nou, in Nederland blijkt vaak dat je daarmee moeilijk kan overleven met één merk. Dat dat moeilijk is als motordealer om daar de omzet mee te draaien. Maar het vreemde is nu, vorige week komt er een persbericht binnen van Honda waarin niks staat. Behalve, Honda is bezig met het dealernetwerk. En dat betekent voor de klant meer klantbeleving. En het betekent,
en voor de dealer minder centen.
Ja, en voor de, nee, er stond
of meer
ook,
investeren.
Ja, nee, juist voor het dealernetwerk meer winstmarge. Nee, meer. Nou ja, in ieder geval dat het economisch beter zou moeten worden voor die dealers. Eigenlijk stond daar, we gaan ons dealernetwerk snijden.
Ja, en ik heb daarna ook,
ja, ik heb met dealers gesproken. En er gaan dealers uitgegooid worden binnenkort. Mm-hmm. En dan volgen de dealergesprekken. En dan kijken ze naar afstanden. Ja, het beroerde is dat dat super moeilijk is. Want meestal zijn de monobrand dealers, een aantal daarvan, dus die alleen maar Honda verkopen, hele kleine zaakjes. En dat is in België bijvoorbeeld, zie je dat ook wel.
Ja, het verhaal dat jij nu vertelt, dat sluit natuurlijk aan bij hetgene, ja, die Europese reorganisatie, daar zijn we in België natuurlijk ook mee moeten gaan. En dat was inderdaad een periode dat iedereen op de hoofdzetel, elk contact dat we hadden, werd ontslagen. Met het idee van, we gaan naar Duitsland gaan. Ja, en dan gingen ze het toch niet doen. En dan in snel tempo hebben ze een hele hoop nieuwe mensen moeten aantrekken. Ondertussen is Honda weer nummer 1 in België. Dus qua verkoop doen ze het heel goed. Maar er hoort ook wel een kanttekening bij. Zoals eerder gezegd, het A1-rijbewijs in België, dat is gemakkelijk toegankelijk. En van die 125 cc's, dat is bij ons een kwart van de markt. En een heel groot stuk van dat kwart zijn Honda's, dat weet iedereen. Ja. Dus qua volume, qua inschrijvingen, gaan ze het sowieso altijd een stuk gemakkelijker hebben in België dan in Nederland. Maar bij dat dealernetwerk, daar is het zo inderdaad. Ja, we hebben een hele hoop heel sterke monobrand Honda-dealers, die doen het ontzettend goed. Dat is vergelijkbaar met een Ducati, een BMW, waar we ook zien dat de focus echt ligt op die zaken, exclusief, enkel en alleen voor het merk. En ik weet dat komt niet helemaal overeen met de Nederlandse motorcultuur.
Helemaal niet. Helemaal. En je ziet dus eigenlijk wat Honda aan de ene kant wil en ook gewend is, is overdreven gezegd grote glazen paleizen waarin alleen maar Honda's verkocht worden. En dan een x-aantal door Nederland heen en dan wordt vaak de afstand 70 kilometer aangehouden, dat binnen 70 kilometer er voor iedereen een dealer is. Daar wordt dan van gezegd dat dichtbij genoeg is. Ik zelf heb altijd het idee dat het veel te ver is. Maar ik weet niet of 70 kilometer ook geldt bij Honda, maar dat is bij andere merken
een
referentiepunt. Ik weet niet of dat in Nederland ook gaat gelden. En die grote glazen paleizen, ja, dat is gewoon heel erg lastig. Als je alleen maar Honda's mag verkopen om die hele tent te betalen. Ja. En bij BMW lukt dat. Bij Yamaha begint dat een beetje te komen, maar is dat ook al moeizaam? En ja, bij Honda moet het dan gaan gebeuren. Alleen, ze hebben door die mislukte reorganisatie dat lang kunnen afhouden. Maar nu lijkt het erop dat Europa gezegd heeft, jongens, linksom of rechtsom, het interesseert ons niet wat er gebeurt, maar het gaat nu gewoon wel gebeuren. Zoals wij het willen, zoals we het in alle landen doen. En dat zal dan misschien een hoop gedoe opleveren. En misschien dat de verkopen weer instorten. Maar dit is wat er nu moet gaan gebeuren.
Ja.
Dus er is grote onrust onder de Honda-dealers. Wie mag er blijven? Welke eisen stellen ze? Want er is ook een dealer waar ik wel eens kom. En dan loop je de trap op en dan zit er links een deur. En die deur is dan zogenaamd naar de Honda-showroom. Maar die deur, daar staat achter een plantenbak en weet ik wat. Dat is allemaal onzin. Maar dat is om aan die eisen te voldoen die dan gesteld worden in het dealercontract. De vraag is of dat nog allemaal door kan gaan. Het lijkt er een beetje op alsof het weer armpje drukken is geworden. Dat persbericht, ik denk dat het een schot voor de boeg was vanuit Honda. Nou, alle dealers van jongens, we menen dit nu serieus. Er stond eigenlijk wel niks in, want consumenten hadden er helemaal geen reet aan dat hele bericht niet. Maar het was in mijn optiek vooral gemikt vanuit Europa. Europese leiding die zegt tegen de Nederlandse dealers, jongens, nu gaan we het echt doen.
Nieuwe richtlijnen.
Sorry man, maar
wat we in België ook wel zien is dat er dan een aantal dealers zijn. En dat zijn meestal ook mensen die echt fanatiek met Honda bezig zijn. Maar die zich gewoon van dat officiële dealernetwerk gezegd hebben, oké, dan scheiden we ons daarvan af.
Ja.
En dat is trouwens iets wat je bij meer en meer merken wel ziet voorkomen. Hè, dat de eisen van de fabrikanten gewoon te hoog worden.
Ja.
Dat je niet ieder jaar een nieuwe tint rood kan gebruiken voor je showroom, helemaal opnieuw te verven. Ja. Dat soort zaken. Dat ze dan zeggen van, kijk, oké, allemaal mooi wat Honda wil, dan zijn wij geen officieel Honda dealer niet meer. Wij hebben voldoende klanten die ons kennen. Wij gaan hun service blijven leveren. En als dat dan betekent dat we iets minder inkoopmarge hebben, dat we via een officiële dealer moeten gaan inkopen of wat dan
doorleveren.
Ook, dan doen we het zo.
Ja, ja, ja. Nou ja, die showroom is ook wel een dingetje, want Honda heeft in Europa een concept dat heet Dream Showrooms. En die Dream Showrooms, dat moet een beetje net zo worden als Yamaha in mijn beleving. Die hebben ook, willen ze dan, belevingswerelden.
Speciaal met een beetje zand voor de adventure.
En een houten betimmeringetje. En weet ik wat. Nou, die dealers die zijn allemaal helemaal chagrijnig gewoon. Want de dealer moet dat gewoon betalen. Ja. Er wordt gewoon verzonnen. Van jongens, dit is hoe we willen dat de showroom eruit ziet. Dat kost een ton om te verbouwen. En dat moet die dealer gewoon betalen.
Mooi.
En veel dealers die zeggen, joh, ik heb er helemaal geen zin in. En ik kan dan die motoren niet meer even door de zaak verplaatsen. Want die moet, ja, deze motor moet in die belevingswereld.
Moet ik weer door die fucking zandbak.
En je ziet ook heel vaak, en dat heb ik ook wel eens vaker gezegd, dat dealers vinden dat de importeur er niks van snapt. Importeurs vinden dat de Europese organisatie er niks van snapt. En de Europese organisatie vindt dat Japan er niks van snapt. En omgekeerd. Mm-hmm. Want dealers vinden altijd, wij zijn hier degene die motoren verkopen. De importeur vindt altijd, ja, maar wij weten hoe jullie dat moeten doen. Kijk, we geven jullie allemaal tools aan en dan kunnen jullie mee werken.
Ja.
En dan zegt die dealer, joh, ik wil alleen maar korting. Voor de rest interesseert me allemaal geen fluit.
Dat doet me denken aan een perspresentatie waar ik onlangs was, waar een Euro 5 Plus update wordt gepresenteerd, waar dan in één keer, ik kan het wel zeggen, hè, die Nia 1100 SX, daar zit een USB-C aansluiting op het stuur, niet te zuinig. Echt, ja, gewoon een gigantisch ding.
Oh, dat is een enorme klomp, is
waar,
dat?
Ja. Waar ik dan vraag aan de jongens van Europa van, moet dit nu? Dat zij ook zeggen van, ja, dit is uit Japan zo aangekomen.
Ja, en, Japan zegt ook, jullie wilden toch een USB-C-aansluiting? Nou, hier heb je hem.
Exact dat.
Ja, hij hoeft dus niet zo groot als een appel te zijn.
Dat wordt dan weer zo'n portie vingertje wijzen. En dat is bij ieder merk zo. Hè. Bij Honda, ik kan me voorstellen, de eerste keer dat die NT1100 aankwam, een model waar ze echt, ik zal niet zeggen eeuwen op hebben zitten wachten, maar waar voor de Honda-dealer natuurlijk wel stond te springen, want ze hadden niks concurrerend echt op dat niveau. En dan komt dat ding binnen, fantastische motorfiets, maar er zit wel een telefoonblok aan de linker stuurhelft met 27.000 knoppen.
Ja, dus bij de nieuwe nog steeds.
Hoe
hè?
Kan dat in godsnaam? Waarom zien ze niet in dat de andere merken er allemaal wel in slagen van met een joystickje of zoiets te werken? Ja, dat.
Nou ja, dan krijg je dus vaak een Japaner tegenover die gaat super enthousiast gaat uitleggen hoe het allemaal werkt. Die super trots is op zijn werk.
Daar helemaal geen rol van, maar kijk, ja, die zijn er dan ook. Hey, Honda, dan denk ik meteen ook aan DCT. Dat is echt iets, daar moeten we het over hebben.
Het ging net zo lekker, Arno. Het ging net zo lekker. We hadden het zo naar onze zin.
Ja. Ja. Nee, DCT, de Dual Clutch Transmission, dat is iets waar Honda nu al 10 jaar mee bezig is.
Ja.
Wat wij altijd benoemd hebben als een oplossing voor een onbestaand probleem.
Ja, briljante oplossing voor
een
onbestaand probleem.
Terwijl het in die 10 jaar ook wel geëvolueerd is. En ik moet toegeven, die laatste versie die werkt ook al 1000 keer beter
het
dan de eerste dingen
waar
ik gereden heb. Op modellen als een Goldwing, et cetera, daar zie ik het volledig steek houden. Maar nu opeens komen alle merken met automaten.
Ja. Nou, de grap is dat ik wel een beetje het idee heb dat hier hetzelfde aan de hand is als met supermoto's en met retro's. Alle merken dachten en riepen, en we riepen allemaal met ze mee, ja, we moeten allemaal
dat
supermoto's. En we moeten allemaal retro-modellen. Maar uiteindelijk dacht de klant, ja, het zal allemaal wel. Ik heb er helemaal geen zin in.
In het eerste jaar verkopen ze een beetje en dan.
Ja, er zijn een paar mensen die denken, god, dat is handig. En die kopen dan inderdaad een Yamaha met IAMT of een KTM met AMT of een Honda met DCT. Maar ja, ik weet niet, ik kan dat niet controleren, want dat wordt nergens echt bijgehouden. Maar Honda blijft zeggen dat, nou, het cijfer wisselt een beetje, 50-60% van hun.
Ik vind het interessant dat je dat zegt, want dan kwamen we over tijd bij die MT-09 YAMT, dus zeg maar de MT-09 DCT.
Ja.
En daar beweerde een van de marketingjongens toch dat bij Honda kan je effectief zien in sommige markten, aan de hand van de inschrijvingen, dat er toch een andere code is voor de DCT-modellen en de niet-DCT-modellen. En dus dat Honda's claim van 50% DCT-modellen voor de modellen waar DCT beschikbaar is, dat die effectief klopt.
Ja, dat was helemaal. Ik vond dat ze dan nog grappiger brachten. Zij brachten in, als er modellen aangeboden worden, Yamaha gaat het dan over, als er modellen aangeboden worden met een keuze voor een automatische schakelbak, dan doet percentage X dat. Ja. En daar bedoelden ze dus, hadden ze één, daar bedoelden ze Honda mee.
Ja, hadden ze enkel dat Honda-referentiepunt. Maar tegelijkertijd merk je dan ook bij Honda dat ze toch ook niet stil blijven zitten. Want die e-clutch die ze hebben uitgebracht, dat is dan ook weer zo'n nieuwigheid waar ze mee komen.
Die snap ik beter.
Die is een stuk goedkoper en eenvoudiger. En die snap ik ook beter, ja, beter dan DCT. Dus of dat dat dan de DCT gaat vervangen of overnemen, ik weet het niet. In de racerij zie je dan weer dat ze daar gewoon met quickshifters blijven werken, zoals andere merken, ja, het ook doen. Dus ja, het DCT, het blijft een heel apart verhaaltje. Er zijn heel vurige aanhangers van, ja, maar in het algemeen...
Nou, ik bedenk me wel eens waarom ik dat DCT zo vervloek, is over het algemeen omdat wij bij persintroducties komen in het buitenland, waar prachtige wegen liggen, waar we net iets boven de toegestaande maximum snelheid over rondvliegen dan.
Ja.
En waarbij dan eigenlijk je extra gewezen wordt op de moment dat die DCT net niet doet wat je wil. Terwijl als je normaal, denk ik, gewoon hier van de dingen doet die je op een Nederlandse wegen of een Belgische wegen op een, ja, motor doet, dat veel minder aan de orde is. Maar bij die NT 1100, ja, dat was echt gewoon vreselijk. Ja. Echt, en dat was ook nog niet zo goed, vond ik. Want vooral als de motor koud was, dan had hij het best lastig. Dan schakelde hij te vroeg. En dan, ja, een koude paralleltwin, die heeft het dan gewoon lastig.
Ja, ik weet dat Honda-fans over het algemeen... Iedereen denkt altijd dat BMW-fans zo fanatiek zijn. En Harley-fans, dat die mega fanatiek zijn. Naar mijn beleving zijn het altijd de grootste bedweters. De grootste mensen die bij één merk zweren en nooit ervan, ja, zullen afwijken. Ja. Of dan aanhalen van... Ja, maar Honda had dat 100 jaar geleden al. Ja...
Klopt.
De Honda-jongens. Ja. Dus ik zou heel graag van hen eens horen waarom zij zo bij hun DCT zweren. Dus, ja, mail het alsjeblieft door, met aanhef lieve Joost, naar motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Ben ik heel benieuwd. We moeten het nog hebben over een ander onderwerpje, de racerij. Ook daar is Honda natuurlijk al jarenlang inactief. Ja, jij haalde het aan, dus ik zou zeggen, steek even van wal. Ja. Ik heb wel een idee, ja, waar we naartoe gaan gaan.
Nou ja, uiteindelijk vind ik het... verbazingwekkend. Ik bedoel, Honda heb ik heel lang... Er zijn nog best wel wat merken die racen... en waarbij de meeste mensen eigenlijk dat... een dure marketingvorm vinden. Mm-hmm. En dat werkt heel slecht. Bij Honda heb ik vaak het idee gehad... nee, dat is niet zo. Want die hebben gewoon het racen echt in het bedrijf zitten. Dat noemen andere merken dan wel. Het zit in ons DNA, maar dat is onzin. Want dat is gewoon een dure vorm van marketing, vinden ze. Maar bij Honda, dat DNA-verhaal klopt wel een beetje. En dat komt ook vooral door HRC, denk ik.
Ja.
Ze hebben een aparte raceafdeling. Waar ook Formule 1-blokken gemaakt worden van alles en nog wat. Maar in ieder geval, dus daar zit echt dat race-deel in. Mm-hmm. Wat ik alleen erg verbazingwekkend en ook wel een beetje zorgwekkend vind... is dat ik op alle vlakken in Motorland slechte resultaten zie.
Ja.
Moto 3... is om te huilen. De laatste gebeuren gekke dingen. De updates komen veel te laat. Verkeerde updates. Dat je denkt, hoe kan dit? Hoe kan je... Je snapt dat gewoon niet. Ja. MotoGP, vreselijk wat er daar aan de hand is. Echt.
Ja.
Daar rijden die dingen strak achteraan. Er wordt enorm veel geld ingegooid. Er gebeurt niks. World Superbikes. Zijn ze al jaren aan het klootviolen met... fietsen waar wel miljoenen in gegooid zitten. Waar matige rijders opgezet worden. Matige teamstructuur. Waarbij alles matig blijft. Waarbij,
ja,
ik wel eens het idee heb... dat de ambtelijke structuur van Honda's in de weg zit. Dat er niemand is die ze nu naar durft te zeggen... joh, even serieus. Maar dat wat jij gemaakt hebt, dat onderdeel... dat is gewoon een kudding. Dat moet gewoon weg. Nee, iedereen knikt vriendelijk en zegt... ja, nee, dat is goed. Ja, dan gaan we proberen. Mm-hmm. En dan ga je weer 3 dagen testen... en dan ben je geen centimeter vooruitgekomen.
Ja, hetgene waar me dat het eerste opviel... dat was bij de productie Fireblade. Dus de motoren die daar het dichtst bij aanleunen, durf ik zeggen... dat zijn niet zozeer de World Superbike machines... want daar zitten we echt nog wel met prototypes. Maar in het road racing... daar is er echt een breekpunt gekomen... bij 2 generaties terug, de SP-modellen... ook wel bekend als de Honda's met de versnellingsbak met 27 versnellingen, ja, 6 gewone, ja, en 21 neutraals.
Ja.
Daar heeft, ondanks het feit dat Honda op het Isle of Man dan gigantische sponsorbelangen heeft, ook echt wel investeert, zeker toen nog met een John McGuinness als grote topman. En dat was toen ook Guy Martin die op de motor zat,
ja,
die toen ook gewoon het uithangbord was voor het hele road racing in het algemeen. Ja, die gaat er daar af, die breekt zijn hele lichaam, bij wijze van spreken, en wijst ook meteen naar de Honda als schuldige. En we hebben zo nog een aantal voorbeelden gehad van roadracers die aanvankelijk met de Honda van start gingen gaan, de tests doen met de Honda en dan uiteindelijk besluiten van, ja, vergeet het maar, ik stap terug over op...
Ja.
Magawa of een BMW of
Suzuki
weet ik veel.
Suzuki GSX-6000, dat was ja, nog populairder.
Kijk, ja. Zo, dat soort zaken, wat we nu zien in de MotoGP, dat is gewoon echt chockerend. Hè? Ik bedoel, het is de eerste keer in meer dan 70 jaar, dat is niet alleen voor Honda, maar het gaat over alle Japanse merken. Suzuki heeft dan misschien een beetje de eer aan zichzelf gehouden door zich uit de MotoGP terug te trekken. Maar dus voor de eerste keer in 70 jaar dat er geen van de Japanse merken op het hoogste trapje van het podium heeft gestaan. Kon je een aantal jaar geleden gewoonweg nog niet voorstellen dat zoiets ooit zou gebeuren. Dus daar gaan ze echt de mist in.
En het is ook niet zo dat ze er geen geld in steken of geen energie of niet de structuur hebben. Maar volgens mij is het de vergadercultuur die ze naar de kloten helpt. Want ja. En de basis denk je vaak, daar zit het hem echt niet. En de basis klopt echt wel. Die Fireblade van dit moment is echt wel een goed model.
Ja.
De RC, weet ik veel hoeveel, die we in de MotoGP hebben. Ook de Moto3 machine is ook echt geen pannenkoekending. Of de CBR 600. Het zijn allemaal best wel aardige dingen. Maar uiteindelijk, als puntje bij paaltje komt,
ja, niet goed genoeg.
Dan gebeurt het toch net niet. Het
doet zo'n beetje denken aan de BMW's van een aantal jaar geleden, die dan maar in de supermarkt bleven doorpushen.
Exact.
Er komt wel een nieuw model, maar die laatste 2% die we moeten investeren om echt op punt te krijgen, dat gaat niet.
Want ze hebben echt wel stappen gemaakt met die Fireblade. Want eerst waren ze heel lang, dat ding hoeft geen 180 pk te hebben, want of die hoeft geen 200 pk, want dat is helemaal niet nodig. Blablabla. Uiteindelijk hebben ze toch die stap genomen.
Ja.
En dan is het resultaat er gewoon nog steeds. En een weer matige coureurs er ook op.
En het verhaal Supersport Next Generation, die boot zijn ze ook gewoon volledig aan het missen. Hè? Want ze komen dan wel met een nieuwe CBR 600 RR. Ik denk, de voornaamste functie van die motorfiets is zorgen dat de tweedehandsprijzen van de oude 600 RR'tjes, dat die terug een beetje normaal worden. Want het zijn nog heel gewilde motoren. Het zijn echt steengoede dingen. Vooral naar betrouwbaarheid toe ook onklopbaar. Maar daarmee ga je geen races winnen.
Die boot is, is al weg, zeg maar.
Er zijn
inderdaad
te veel betere alternatieven bij andere fabrikanten, waardoor het toch net niet wordt. Dus op dat gebied moeten ze misschien nog echt een tandje bijsteken.
Ze missen dan ook de brutaliteit, heb ik het idee. Want als je nu met de CBR 600 teruggekomen was, had ik gezegd, joh, doe daar een CBR 750 van. Want die past in het supersportreglement. Hè?
Ja.
Die kan je erin krijgen en dan ga je een beetje bakkeleien en blablabla. Ja. Voordat ze dan die toeren ingenomen hebben, dan rij je al vooraan.
Het grappige is, kijk je naar Moto America, daar rijden de oude GSX-R 750's.
Ja. Ja.
Met andere vorken en tal van updates rijden die gewoon terug weer mee vooraan.
Ja.
Dus op dat gebied, dat heeft Suzuki dan misschien gemakkelijk, omdat ze dat model nog ergens staan hadden. En dat wordt nog in Australië en Amerika verkocht. Ja. Europese homologatie haalt hij niet. Maar die CBR 600, dat is jammer. Jammer.
Ja. Ja.
In het offroaden, misschien nog heel even kort het uitstapje maken, daar zien we ook wel een beetje gelijkaardig verhalen.
Ja,
komen ze nog net ietsjes beter mee, denk ik, dan op de weg? Maar
Dat wel. Maar je ziet ook dat ze eigenlijk de breedte dan een beetje missen. Hè. Ze hebben best wel wat van die offroad modelletjes, van die viertak dingen die heel erg leuk zijn. De CRF 110, CRF 125, CRF 50. Dat zijn meer van die plezierdingetjes.
Ja.
Maar de CRF 250 en de CRF 4,5, dus de motocross machines. Je ziet wel dat als ze één team hebben dat wat enorm zijn best doet en zelf veel mag, dan komen ze er wel. Maar daar zit vaak een beetje het punt. Dat de Japanners er dan bij komen. Die zeggen, niet aan de blok voor rotzooi. Je mag aan de bak zitten, je mag aan de vering zitten, je mag aan het frame zitten. Maar aan het blok mag je niet komen. Dat is wat Honda Japanners vaak hebben. En dat maakt het dan extra moeilijk om toch vooraan te komen.
Ja. Tot zover racerij. Ik wil nog heel even hebben over het huidige Honda-modellengamma en de motorfietsen die dan in Nederland en België goed verkocht worden.
Moet je misschien even Nederland en België. Is nogal een verschil in Honda.
Ja, grappig dat zo'n andere markten zijn. Ik zei het daar straks ook al. Langs de ene kant denk ik dat in België een stukje is, omdat het gewoon historisch gegroeid is met de Honda-fabriek in Aalst. Wel een,
wordt er daar ook motoren gebouwd of niet?
Daar werden volgens mij zeker motorfietsen gebouwd. Hoe het vandaag de dag zit, volgens mij niks meer van motoren. Maar bijvoorbeeld HRC, Honda, de MotoGP-afdeling. Of liever voor de MotoGP, in de tijden van de GP500, et cetera. Die zaten daar gewoon.
In
die
Aalst.
Motoren werden dan in godsnaam in Aalst. Of all places werden die dingen gehouden. Dus die geschiedenis met België, dat speelt zeker wel een rol. Gaan we kijken naar de modellen die veel verkocht worden. Dan komen we wel weer uit bij ja, enerzijds gewoon de heel populaire modellen. De Africa Twin, die gaat het altijd goed doen.
Ja, ja.
Bij die 750-reeks, de NC's en zo, die doen het ook niet slecht. En dan de 125's, die, ja, die spannen bij ons echt wel, ja, wel de kroon.
Ja.
Dat is super populair. NT1100 en Goldwing, dat zijn zo van die dingen. Daar weet je van, oké, in het eerste jaar gaat die goed. NT1100 uiteraard een stukje anders dan de Goldwing. Maar daar weet je, dat leeft meer gewoon de gebruikelijke modellencyclus, ja, zoals we dat bij andere merken ook zien.
En ja, daar zal dat als verhaal minder op afstralen.
Ja, tuurlijk.
Ik denk dat er nog veel meer 125 zijn.
Dat wil ik nu zeker
zijn.
Ook niet doortrekken, nee. Maar... dat en dan ook, ja, waar ik zelf ook een voorbeeld van ben, die DAX-cultuur, dat heeft in België ook geleefd. Ik weet dat in Nederland die SS50,
die kakkersreden op SS50.
Dat ook typisch ding was. Ja. En dat kan je gewoon niet onderschatten, wat een invloed dat toch heeft,
ja,
op het verdere verloop van een motorrijderscarrière. Ja, ja, ja. Dus gaan we dan kijken in Nederland. Daar zien we welke modellen doen het hier goed. Ja. Uiteraard ook een Africa Twin, et cetera, die zijn er altijd wel bij. Maar wat opvalt is dat die NC750X...
Ja, maar dat is ook een prijsverhaal, hè?
Ja, absoluut.
Concurrenten beweren dat Honda de markt gekocht heeft met dat model.
Okay.
En dat vooral dan omdat ze toen het nieuwe model uitkwam, was dat goedkoper dan het oude model. Nou, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Mm-hmm. Dat kan wel, maar het kan niet.
Ja.
En nu ook met die CB1000 hebben ze een prijs neergezet. Ik meen uit mijn hoofd 13 mil.
Ik weet het niet meer van buiten, maar
holy shit,
heel goedkoop voor wat het is.
Heel goedkoop.
Was bij de Hornet 750 net zo. Hè?
En de grap is, ik denk dat ze daarmee serieus gaan hakken. Want voor alle motoren die je kan kopen en je denkt, hé, maar zo'n CB1000, die kost minder of hetzelfde, maar 1000 euro meer dan goedkopere modellen, zeg maar.
Mm-hmm.
Holy shit, en die NC750X weet ik niet meer wat die nu kost, maar toen ze ermee kwamen was die onder de 10. Nou, dat is echt een zeer complete motor die er goed uitziet, die goed rijdt, die eeuwig heel blijft. Dus ik snap dat wel, maar de vraag is dus wel of dat kopen van de markt, of dat reëel is of niet, dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat Honda opvallend laag met de prijzen zit. En bijvoorbeeld best vaak de Chinezen de wind uit de zeilen neemt.
Ja.
Want je gaat niet 1000 euro minder of 2000 euro minder een Chinees ding kopen als je een Honda kan krijgen.
En voor mij is dat echt iets wat pas is beginnen opvallen bij die Hornet, waar ze ook een introductieprijs op gekleefd hadden die bijna 1000 euro goedkoper was dan...
Die 7,5, Hornet 7,5, klopt. Ja.
Dan de dichtstbijzijnde concurrent. En dat vind ik ook heel on-Honda om op de prijs te gaan concurreren. Want we weten allemaal wel van, oké, de Japanse motorfietsen, die zijn prijsbewuster, die zijn er meer mee bezig. Maar ja, Honda was nu toch nooit de speler om te zeggen van, we gaan voor de goedkoop gaan.
Ja. Ik denk dat Nederland misschien ook een beetje, door al dat gedoe wat ik er straks beschreven heb, bij ons zijn motoren altijd veel duurder dan bij jullie. Dus uiteindelijk is het ook een beetje zo dat daardoor het verlagen van die prijs wel een haalbare optie is. En vooral als Europa mee wil werken. Want als Nederland, de inkooporganisatie van Nederland tegen Europa zegt, we willen wel, maar...
Ja.
Dan kan Europa ook nog zeggen, oké, halen wij ook 500 eraf. En dan kan jij ook nog je dealer er ook nog 500 af laten halen. Want zo gaat dat dan.
Ja, tuurlijk. Ja. Iedereen doet dan zijn duit in het zakje.
Ja. Maar dat wordt nog wel wat. Want vooral die CB1000 denk ik van, nou, of je hem nou mooi vindt of niet. Of dat je liever een Kawa had of een Yamaha of weet ik veel wat. Ja, je kan niet om dat ding heen door de prijs zometeen.
Absoluut. Ja, kijk... om verder te gaan op de onderwerpen in analogie met onze vorige merken special, dan zouden we het nog moeten hebben over legendarische modellen uit het verleden. We hebben er al een aantal aangehaald. Bij Honda wordt dat een onbegonnen klus als we beginnen over RC30's, RC45's, Honda Dream 50's, al die RC-reeksen van vroeger, de VFR's en ga zo maar door. Er zijn er te veel om op te noemen.
Alle John Surtees, Jim Redman, al die klassieke dingen. Ja, ik denk, er zijn zoveel van die klassieke dingen. En er zijn er ook nog mensen die ze nabouwen, want er zijn heel veel replica's ook van al dat spul van vroeger.
Ook al...
De RC166 of zo, je weet wel.
Ja, dat van die zes cilinders, 125's en dat soort toestanden.
Ja. Maar ja, als ze nu al 50 modellen in het aanbod hebben, 50 hè?
Ja.
Dat is veel te
veel. Dan gaat het hard, hè?
Ja.
Hé, maar ook al hebben ze al te veel modellen in het gamma en zijn er te veel waar we over kunnen blijven lullen... wat ik een goeie vond in de KTM-podcast was, in de Ducati-podcast, de vorige, de beste Honda die nooit gebouwd is geweest, of de beste Honda die je zou willen zien verschijnen?
Het ding waar ze zelf het meeste mee gedreigd hebben. Ze hebben jarenlang gedreigd met een goede V4. Mm-hmm. En aangekondigd. En toen kwam uiteindelijk die VFR 1200 als een soort van frikandel eruit.
Ja.
Geen verkeerd ding hoor. Maar als je zag waarmee ze de aanloop gedaan hadden. En oh, dat zou wat worden.
De VFR 1200 en dan later ook die Cross Tourer.
Ja. Ik zou nog steeds... er zijn ook al 1000 renderings van een nieuwe Fireblade met een V4 erin.
Mm-hmm.
Die.
Ja.
Die gaat niet komen. Maar als ze die nou eens echt zouden doen... en dan mag al die renderings, al die CGI-plaatjes...
Ja.
Als er daar eens eentje van zou kunnen komen, die.
Dat is inderdaad wel een ding. Als je het gaat bekijken, Honda is ooit echt groot geworden met die V4's.
Ja?
En daar hebben ze zich
zo
wat de kaas van het brood laten eten. Enerzijds door Aprilia, die dan heel veel V4's zijn gaan produceren. Anderzijds, er zijn
QJ, tegenwoordig... Qingyang heeft er al eentje.
QJ komt ermee, CF Moto komt nu met een V4 Superbike... de Ducati die zijn overgestapt naar de V4's. Dus inderdaad, een goede V4. Daar zit sowieso nog geld in voor Honda.
Een beuker van een V4. Ja.
Als ik het dan even zou mogen aanpassen... Ik haalde het daarnet al aan, die Supersport Next Generation. Daar gaan ze het met de CBR 600 RR niet redden.
Ja.
Volgens mij valt daar een platform uit te halen... waarmee ze enerzijds Supersport Next Generation kunnen bouwen... en anderzijds ook eens een waardige opvolger voor de VFR... Dus een toersporter. Ik denk dat ze daarmee echt wel iets zouden kunnen doen. En als ze het dan nog verder willen doortrekken... Ik weet uit mijn tijd bij Motoren en Toerisme dat er heel veel Honda-toerrijders waren die echt op hun honger zijn blijven zitten, heel lange tijd, omdat er geen Pan-European meer was.
Ja,
omdat
dat,
die klassieke tourmodellen, dat daar niet meer aan gedacht werd, niet meer in geïnvesteerd werd... Daar ligt sowieso nog een hoop marktaandeel te rapen. Want laat ons eerlijk zijn, die NT1100, het is een leuke crossover, maar... Als er dan één merk is dat eens concurrentie zou kunnen bieden aan een RT of aan een GS,
dan
denk ik dat Honda daar nog wel iets te rapen heeft. En dan moet het voor mijn part geen Deauville worden, Deauville.
Ja, maar dat is vaak bij hun. Ja.
Een platform, een goed middenklasse platform.
Maar de grap is, die Deauville, die zie ik nog... Als je motoren in de file ziet rijden, is dat of een BMW RT of een Deauville.
Ja.
Die dingen gaan nooit stuk.
Exact dat. Ja, dus een moderne versie daarvan, daar mogen ze mee afkomen. Heb jij nog iets te roepen over Honda? Want anders denk ik dat we aan het einde van de aflevering gekomen zijn.
Ik vind het wel eens over Honda overal verbaast het me hoe het toch vaak het net niet is. En dat vind ik zo zonde, want ze hebben zoveel geweldige modellen. En vaak in de aanloop denk je ook, dit wordt hem, hè. En dan uiteindelijk lijkt het wel alsof ze ergens toch net weer even de kaasschaaf eroverheen getrokken hebben. En dat deel zou ik ze gunnen dat een keertje weg zou vallen. Dat ze denken, joh, fuck it, we doen gewoon 220 pk aan de ding, jongen. Ja joh, hè? We kunnen dat toch? Maar bij Honda denken ze altijd, hij moet 100 jaar heel blijven.
Ja.
En het moet verantwoord zijn. En want als we naar een Honda press launch gaan, dan krijgen we de foto's met een wheelie erop, krijgen we gewoon niet.
Dat is inderdaad
een ding. Die krijgen we niet eens mee.
Was ik al vergeten, omdat lang geleden is dat ik nog bij Honda geweest ben. Maar ja,
en dat soort dingen. En dan denk ik wel eens, het zou fijn zijn als ze ergens is een soort van joker, een clown zouden aannemen.
Ja.
Die zo nu en dan roept, jongens, er moet hier ook nog gelachen worden.
Ja. Ik denk dat die joker ondertussen zijn verzekeringspapieren staat in te vullen. Ergens onderweg naar hier met zijn Monkey 125.
Ik denk het, ja.
Hey, iedereen weer bedankt om te luisteren. Als jullie zelf nog iets te roepen hebben over Honda, doe dat dan absoluut. Dat kan via motorpodcast@nieuwsmotor.nl. Wij waren Ivan van der Valk van nieuwsmotor.nl en ik ben Arno Jaspers van maxmoto.be. Bedankt om te luisteren. Tot de volgende keer.
En dan heb ik een nabrander. Want als je nu nog kijkt, dan zou je kunnen weten dat je een motorpak kan winnen bij ons. Kijk even gauw naar de motorkleding special. En de motorkleding special is 1 aflevering eerder dan deze. En in de motorkleding special zit een manier waarop je een motorkledingpak van 1300 piek kan winnen.
Leuk dat je luisterde naar de Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!